Paul.
Super.
Leuk. Toch ga ik even een introductie geven, ondanks dat we net al een episode hebben gehad. We noemen dit vandaag Warmbad Sales Circus Podcast. En dat betekent dat we een seizoen gaan uitbrengen, als we jouw goedkeuring achteraf hebben, waarin we de podcast online zetten om mensen te informeren over het verduurzamen wat we altijd doen. Maar nu ook een soort van eenvoudige commerciële slag maken waarin we de branche helpen. Dat is denk ik goed verwoord wat we vandaag wel kunnen teweeg brengen. Paul, wie ben je? Wat doe je? En ja, wat brengt je hier? Dat is misschien ook wel leuk.
Nou, superleuk dat ik hier vandaag mag zijn. We hadden net al een heel leuk gesprek over wat ons verbindt. Ik ben eigenlijk al 10 jaar bezig in de installatiebranche met het helpen van bedrijven, met het aanscherpen van hun verhalen naar de markt toe.
Ja.
Voor grote fabrikanten en voor kleinere organisaties. En de afgelopen 5 jaar heb ik gebouwd aan een woningverduurzamingsplatform voor een technische groothandel. Ja, wat brengt me hier vandaag? Hier is iedereen die in dit domein werkt. Dus het is een fantastische plek om te zijn. En bovendien mag ik straks een sessie modereren van 3 mensen die allemaal verduurzamingsbedrijven hebben in de isolatie en in de warmtepompen.
Even heel kort, want mensen vinden het die jou misschien niet kennen, vinden het ook leuk om te horen. Voor wat voor bedrijven heb je dan bijvoorbeeld gewerkt?
Ik heb gewerkt voor Fayant, doe ik af en toe nog, de grote warmtepomp- en ketelfabrikant uit Duitsland.
Ja.
Voor de Plieger Groep, die hebben 2 groothandelsmerken. Voor Spirotech bijvoorbeeld, dat is een toeleverancier aan veel technische bedrijven met filters voor lucht- en waterzuivering in cv-installaties. Moza, prachtig mooi Nederlands bedrijf in Maastricht voor badkamertegels, maar ook bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die werken naar nul op de meter projecten. Dus in het brede scala, maar altijd in het domein waar het gaat over, je hebt een fabrikant, je hebt soms een technisch adviseur, maar je hebt ook een installateur en die moeten allemaal uiteindelijk die consument bedienen.
Wat we vaak merken in de markt is dat als bedrijven groeien, en dan noem ik even Ecotap, ik weet niet of dat je ze kent, daar ben ik begonnen in de 10, 11 jaar geleden.
Leuk.
Kende toevallig de eigenaar heel goed, die inmiddels wel is gestopt. Die komen een branche in en die hebben een product en die weten eigenlijk nog niet wat ze moeten doen. En op een gegeven moment gaan ze de positie aannemen van wij zijn producent. En dan komen er distributiekanalen en dan gaan ze dat natuurlijk zo neerzetten. Want dat zorgt er ook voor dat het ene niet het andere snijdt. Of ja, het is gek als ik bij een klant kom die een Ecotap wil, maar Ecotap is zelf ook bij de klant.
Ja.
Is dat, daar heb ik eigenlijk 2 vragen. Is dat een beetje vergelijkbaar met wat je schetst? Plus, moet ik denken aan wat je net schetst, dat jij voornamelijk procesoptimalisatie op basis van data doet voor die bedrijven dan? Om te zorgen dat het proces eenvoudiger wordt, zodat consumenten of
het is eigenlijk
eindklanten...
In het voorbeeld wat je geeft over Ecotap zitten eigenlijk, hoor ik je eigenlijk 2 dingen zeggen.
Ja?
1 is bedrijf ontwikkelen een nieuw technisch product. En als dat door de technische keuring heen komt, zal ik maar zeggen, dan kan het de markt op. Dan heb je eigenlijk je eerste vraagstuk. Hoe leg ik nou eigenlijk aan mijn toekomstige klanten uit wat die technische oplossing voor hun doet? Want dat is zeker bij nieuwe technologie, is dat heel vaak helemaal niet zo duidelijk.
Ja.
En dan moet je mensen helpen om te begrijpen, waarom is dit iets waar ik wat aan zou hebben? En waarom is wat het kost ook gerechtvaardigd? Nou, daar help ik bedrijven bij, om dat ik goed vanuit die klant kan kijken. Hey, wat zijn de voordelen die er te behalen zijn? En hoe moet je dus praten over zo'n nieuw technisch product, om aan je klanten duidelijk te maken wat het voor ze doet? Het tweede wat jij beschrijft is eigenlijk een distributievraagstuk. Dus dat is, ik ben producent van iets.
Ja.
Dus ik begrijp heel goed wat ik te bieden heb aan die klanten. Maar moet ik dat ook zelf gaan installeren bij hun? En dus ook zelf aan ze verkopen en misschien ook zelf de aftersales doen? Of moet ik dat gedeelte, wat een ander vak is, installeren is een ander vak dan iets maken, moet ik daar partners voor zoeken?
Ja.
En hoe zorg ik dan dat die partners voldoende begrijpen hoe ze mijn product moeten verkopen?
Eigenlijk ook, als ik hem samen mag vatten, en dan moet je maar zeggen als ik het fout doe, een soort, of niet een soort, gewoon positionering van een bepaald product of dienst.
Ja.
Ja?
Ja.
Waarin je het vereenvoudigt dat het voor de eindklant heel duidelijk is waarom ze iets moeten nemen, wat het proces voor de producent overal in de ketting vereenvoudigt.
Ja, zo kan je eigenlijk zeggen. En er zijn bedrijven die maken daar verschillende keuzes in. En daar is geen goed en fout in. Er zijn warmtepompfabrikanten die beheersen de hele keten. Quod, ja. Nederlandse warmtepomp startup. Die doet en het ontwerp en de fabricage en de distributie en de installatie en de aftercare. Dat doen zij allemaal vanuit hun ene merk. Omdat ze dan denken, dan kunnen wij het beste zorgen dat ons verhaal helemaal goed bij die klant terechtkomt. Andere bedrijven die zeggen, wij kunnen heel goed warmtepompen ontwerpen en maken, zoals Vaillant. Maar het installeren is echt het vak van een ander. Daar hebben wij de organisatie niet voor. Beide modellen, daar is niet een goed of een fout in. Maar je moet je er wel rekenschap van geven. Want het geeft je wel, het betekent wel wat voor de manier waarop je verkoop en je marketing inricht. Ja. En zeker bij complexe nieuwe producten die eigenlijk nog niet zo lang bestaan. Dus een warmtepomp als technologie bestaat al heel lang. Maar dat een manier is om je huis mee te verwarmen. Dat is eigenlijk nog best wel nieuw in Nederland. Zeker. Dan moet je eigenlijk nog de markt helpen. Om te begrijpen, wat is dat nou eigenlijk? Ik gebruik zelf vaak de analogie van een auto. Als jij een auto wil kopen, dan weet je, dan moet je daar meer over zeggen dan ik wil een auto kopen. Je moet ook iets zeggen over wat je ermee gaat doen. Over hoe groot die moet zijn. Is dat een auto die je gebruikt voor de boodschappen? Of moet die ook geschikt zijn voor vakanties? En iedereen begrijpt ook een beetje dat de keuzes die je daarin maakt, dat die ook invloed hebben op de prijs.
Ja.
Maar in dat domein van die woningverduurzaming is dat voor heel veel mensen helemaal niet zo duidelijk. Want die hebben nog nooit van hun leven een warmtepomp gekocht. Die hebben er misschien ook nog nooit van hun leven met anderen over gepraat. Dus je moet ze nog helemaal helpen om te zeggen, kijk, dit zijn de dingen waar je keuzes over moet maken. En wat je daar kiest, betekent dat het je meer kost, maar dat je er uiteindelijk meer aan overhoudt. Of het betekent dat je huis, nou dat is jouw vak, een labelsprong gaat maken, waardoor het bij verkoop meer waard is.
Ja.
En dat is aan de consumentenkant. Maar aan de installatiekant verandert dit ook. Want een installateur is met een warmtepomp langer bezig om hem te installeren. Maar het is ook een complexer ding dan een cv-ketel. Dus het betekent ook wat voor de service die na afloop moet verlenen. Dus ook daar heb je wat uit te leggen als je als fabrikant die service uitbesteedt.
Ja.
Nou, die twee sporen, die twee verhalen die je eigenlijk moet maken voor die doelgroepen. Dat is waar ik bij kan helpen. En dat is ook wezenlijk nodig. Want die installateur, die moet ook voor jouw merk kiezen als jij een nieuwkomer bent. Die moet ook denken, dit vind ik een tof merk met een goed product. Hier geloof ik in, hier sta ik achter. Hier wil ik wel klanten van overtuigen.
Juist, mooi. Dit is precies, nu is het me duidelijk. Dus dat vind ik mooi, want dan heb ik ook een bepaald gevoel bij, wat drijft jou, hè?
Ja.
Dat vind ik ook altijd leuk om te weten, want hartstikke leuk, al die producten en whatever. Maar ik vind het ook leuk om mensen te ontmoeten. Daarvoor ben ik hier ook. Dus bij deze ook leuk. Mag ik een paar quick questions op jou afvuren?
Sure.
Dus dit is ook niet voorbereid. Iedereen weet die dit nu luistert. Dit is puur uit de losse pols.
Nou, kom door.
grootste misvatting als het gaat over warmtepompen?
Dat die dingen heel snel terugverdiend moeten worden. In het platform wat ik gebouwd heb en ook wat we ook in operatie hadden, kwam heel vaak de vraag, wat is de terugverdientijd van een warmtepomp? En dan waren mensen al teleurgesteld als dat meer was dan een jaar of 4, 5. En dat is eigenlijk heel raar, want je doet een investering voor 15 jaar.
Ja.
Als je dat in 3, 4, 5 jaar terugverdiend wil hebben, dan weet je eigenlijk dat de prijs te laag is. Terugverdientijd moet niet de business case bepalen. Als je de business case rondom een warmtepomp al wil bepalen, dan moet je het hebben over rendement op de investering. Dat is ook zoals je met geld over omgaat, dat je belegt of dat je op de bank zet. Waar het over gaat is, als jij dat investeert, dat geld, wat levert je dat dan aan het einde van je investeringsperiode? Dus dat is het einde van de levensduur van die warmtepomp. Wat levert je dan op?
Even plat slaan voor de mensen die bijvoorbeeld nooit beleggen of net in de financiële wereld terechtkomen of whatever. Als je iets terugverdient, dat is leuk. Maar op het moment dat het een jaar later kapot is, daar heb je niet veel aan. Op het moment dat je bijvoorbeeld belegt in, verzin maar, een vakantiewoning in Spanje. Je hebt 6% rendement, dan ben je daar misschien tevreden mee. Het ligt er ook aan. Ja, is het laatste geld van mensen? Wordt het uit een depot? Doe je het vanuit verhuizing? Ja. Heb je het vanuit een label? Er zijn heel veel verschillende invalshoeken van waaruit je iets of een perspectief kunt plaatsen in dit geval. Maar op een moment Dat je over 15 jaar, dan moet ik even heel snel rekenen. Stel je voor dat je het na 10 jaar hebt terugverdiend.
Ja.
En een investering is 10.000 euro. En dan moet ik uit mijn hoofd gaan rekenen. Maar dan maak ik het mezelf heel moeilijk. Hè? Dan heb jij 150%, 50% over 15 jaar. Dat is wel een beetje, ja, oké. Maar dan komen we, dan wordt het tweeledig. Want aan de ene kant kun je dus zeggen, nou, je hebt het in 7 tot 10 jaar bijvoorbeeld terugverdiend. Maar we willen daar vanaf als markt. Waarom willen we daar vanaf als markt? Dat is ontstaan. Dat heb ik ook met Twan toen in de podcast besproken. Return of investment hebben we zelf gecreëerd. Omdat de saldering zo interessant was met zonnepanelen. En iedereen is zo, omdat dat een laagdrempelig product was om de markt binnen te komen. Zijn we dat zo gaan benaderen. We proberen daar vanaf te stappen. Want het is helemaal niet zo belangrijk voor dat wanneer we het hebben terugverdiend. Want je gaat ook. Als je een nieuwe meterkast moet kopen, verdien je die ook niet terug. Maar is het wel goed voor je huis? Als je...
Nou, ik denk op zich, kijk, ik kan me best wel voorstellen dat als mensen zeggen, laten we het even heel concreet maken. Je cv-ketel is kapot en je hebt de keuze tussen een nieuwe cv, kost je 2.500 euro. Of je kan investeren in een warmtepomp, hybride, kost je 6.000 euro met een nieuwe cv. Dan wil je voor jezelf verantwoorden waarom je 3.500 euro extra gaat uitgeven aan die warmtepomp. Dus daar moet een verhaal bij. Wat ik denk dat het grootste misverstand is, is dat je wil weten of je die 3.500 euro zo snel mogelijk hebt terugverdiend. Wat ik een veel betere vraag vind, is: hey, als ik die 3.500 euro nou investeer in mijn verwarmingssysteem en ik hou dat de hele looptijd of de hele levensduur van het systeem vol, 15 jaar, net als een cv-ketel. Wat verdien ik dan met die 3.500 euro?
Ja.
Dat vind ik een betere vraag, omdat het beter duidelijk maakt wat de relatie is tussen wat je investeert en wat je er uiteindelijk aan hebt. Wat ik ook gemerkt heb, is dat 99% van de mensen die willen gewoon een financiële onderbouwing onder hun investering.
Ja.
Dus we kunnen daar van alles van vinden. En iedereen zegt altijd dat hij het doet voor het milieu en voor zijn kleinkinderen en weet ik veel voor wie. Maar ik heb te veel mensen gezien die uiteindelijk toch prijs dusdanig lieten meedraaien. Dat ik dacht, nee, eigenlijk is die business case belangrijk.
Ja.
Dat is op zich ook niet erg. Want die is ook prima te maken. Maar we moeten er wat mij betreft realistisch naar kijken. En de realistische manier om daarnaar te kijken is te kijken naar, als ik het investeer, hoeveel verdien ik erop over de looptijd?
Ja.
In plaats van, wanneer heb ik het geld wat ik erin gestopt heb, heb ik dat zo snel mogelijk terug?
Dat is een mooie, tenminste, het is geen misvatting, maar het is, we zouden het fijn vinden als mensen het anders gaan beredeneren. Als je een bank koopt, koop je ook omdat die mooi is. Maar ook een stukje comfort. Het is een beetje van beide. Ja. Dat is ook met dit. Het is niet alleen geld. Laten we daarmee beginnen. Want dan zetten we ook zeker met de sales circus transitie. zetten we wat vaart erachter. Als jij, mag ik jij zeggen? Ik vraag het altijd. Ja, ik ben netjes opgevoed. Als jij één product zou mogen kiezen. Buiten isolatie even. Die is buiten isolatie.
Daar weet jij zoveel vanaf, dat kan ik niet kiezen. Of?
Nee, het is heel zwart-wit bij isolatie. Want daar heb ik het net over gehad. Woningen bijvoorbeeld die heel oud zijn, waar bijna niks aan geïsoleerd kan worden. Is het dan slim om een warmtepomp te plaatsen? In sommige situaties, ja. Waarom? We zetten energie heel slim om. Als je daar zonnepanelen, batterij, verzin het maar. En je juiste vermogen, als je daar goed de achterliggende gedachte, wij zeggen altijd de waarom, begrijpt. En je doet dat bewust. Ja. Dan kan het een hele goede investering zijn. Maar ik wil van jou ook graag weten, buiten isolatie, als je één product mocht kiezen waar je morgen mee zou beginnen om te verduurzamen, welke zou dat zijn? Geld telt niet mee.
God, dat vind ik toch een hele moeilijke vraag, merk ik. En ik heb zoveel mensen gesproken en wij zeiden altijd, ja, het is een persoonlijk verhaal. Het hangt van je situatie af.
Ja.
En de natuurkunde zegt dat je altijd met isolatie moet beginnen. Maar dat is in sommige gevallen ook achterhaald.
Ja.
Isolatie, als het kan, is het altijd goed. Maar er zijn ook situaties waarin dat gewoon heel moeilijk te realiseren is. Denk aan monumentale panden of wat dan ook. Waarbij andere maatregelen als eerste komen. En ik denk, en dat ik realiseer me, is geen antwoord op je vraag.
Nee, ik ben benieuwd of dat er nu een antwoord kwam. Welk product zou je dan kiezen?
Het eerste product is geen product, maar is een dienst. Het is een plan over hoe je gaat verduurzamen. Er zijn bijna geen mensen in Nederland die het kunnen organiseren en kunnen betalen om in één keer alles te doen.
Ja.
En wat je eigenlijk wil, is dat je mensen helpt om te zeggen, oké, nu nemen we het eerste stapje en dan over 2 jaar nemen we het tweede stapje en we brengen daar een logica aan waarin we met elkaar jouw woning verduurzamen, je energielasten verlagen en dat die stappen goed op elkaar aansluiten.
Ja.
Dat is, en dan, kijk, de meest voor de hand liggende logica is inderdaad eerst je isolatie en dan iets met je afgiftesysteem, hè, dus je radiatoren, je vloerverwarming en dan misschien iets met opwek en in de tussentijd misschien nog een batterij en die warmtepomp, die kwam vaak als laatste. Dat hoeft niet meer. Je kan ook die warmtepomp doen op het moment dat dat logisch is, omdat je cv ermee ophoudt of wat dan ook. Maar het plan wat eronder ligt, dat je geen maatregelen nu neemt waar je over 2 jaar niet meer uitkomt omdat je dan iets anders wil doen, maar dat kan dan niet. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
Ik vind dat een heel mooi antwoord, want ik merk dus, maar hypothetisch, stel je voor we beginnen met een warmtepomp. Iemand verbruikt X en we gaan zeggen, oh, dan heb je zoveel verbruikje voor, of laten we even zeggen een hybride warmtepomp. Dan hebben we natuurlijk wel tapwater, dat hou je altijd op dat moment als je niet volledig van het gas afgaat. Dan gaan we kijken, oké, hoeveel zetten we om? Dan moeten we gaan kijken, welke periode leven we? Oh, de saldering loopt af, moeten we ook rekening mee houden. Hoeveel panelen gaan we er dan tegenaan zetten? Willen we wel 100% dekken? Ja. Kan die batterij in de toekomst wel het zo verdelen dat je nu die... Moet je nu 10 panelen leggen in plaats van 15? Is dat veel slimmer?
Dus nee, heel mooi dit zijn schets. Precies de overwegingen. Je ziet nu dat steeds meer, en dat heeft natuurlijk alles te maken met dynamische energietarieven en opwek en de disbalans tussen wanneer je energie kan opwekken en wanneer je het wil gebruiken. Zie je eigenlijk dat steeds meer nieuwe bedrijven op de markt komen met boilersystemen die niet alleen je tapwater verwarmen, maar die ook als een soort van warmtebuffer dienen voor je verwarmingssysteem.
Ja.
En dat zijn ontwikkelingen die nu eigenlijk relevant worden, omdat we met al die problematiek zitten met die netcongestie en die opwekverschillen. Maar experts kunnen dit wel zien aankomen. Dus als jij een consument goed wil helpen, dan moet je eigenlijk nu het gesprek aangaan over wat die consument de komende 5 jaar verwacht over zijn energiegebruik. Bij een batterij, waar nu echt heel veel gesprekken over gevoerd worden, is de vraag natuurlijk ook als je straks een elektrische auto misschien gaat rijden. En die elektrische auto kan ook terugleveren. Wat betekent dat? Heb je dan een grotere batterij nodig? Of juist een kleinere?
Ja.
Heb je daar een speciale omvormer bij nodig die dat vermogen aan kan? Hoe zit dat? En wat mogen we verwachten dat van de technologiekant, maar bijvoorbeeld ook van de reguleringskant, want dat speelt hier ook een rol bij.
Heb ik een aparte vraag, maar daar sta ik ook bekend om. Dus, maar wel een goede vraag. Weet jij wat bijvoorbeeld een compound interest is? Dus dat betekent, stel je voor je doet 100 euro beleggen.
Ja.
En je gaat van je rente ga je ook weer inzetten. En dat doe je heel veel jaar. Dus dan wordt het rente op rente. Ja. Toch, want ik wou helemaal niet hier over isolatie gaan praten. Maar nu jij dit benoemt. Toch is dat echt het onderschatte kindje. Dus in de zin van, als met mijn kennis, als ik zie hoeveel je kan reduceren, vooral naar de periodes toe waarin je bijvoorbeeld de winter, hè, heel weinig opwekt ten opzichte van veel verbruik, ook met een elektrische auto of whatever. Toch, als ik normaal stel ik deze vraag stel ik daar ook aan jou, maar als ik één ding zou mogen meegeven in deze podcast, dan is het... verdiep je daar ook eens in als je gaat verduurzamen. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven, pakken we hem even commercieel, die inspelen op zaad in de zonnepanelen, gaan naar batterijen, gaan met EMS werken. De warmtepomp komt daarbij kijken. Ze willen dat die met elkaar functioneren. Ja. En dan merk je toch dat isolatie te laat interessant wordt. Ik zie natuurlijk de verschil of dat iemand 8 centimeter isoleert op zijn dak of 20, terwijl bijvoorbeeld de spouw, dat is de spouw, kunnen we bijna niks, de vloer. Houdt grondkoud tegen, maar niet de warmte in de woning. Dus dat dak is zo essentieel dat mensen dat vaak niet zien. Ik zou willen dat iedereen die gaat verduurzamen, ook echt een specialist qua isolatie voor het plan. Hè? Wat je schetst, plan is belangrijk. We hadden laatst een berekening gemaakt van iemand die 3000 kilowatt verbruikte. En dat was een woning uit 1980, gewoon gemiddelde woning, 2 onder 1 kap hadden we gepakt. Of een 12 kilowatt kwam die op uit zonder isolatie. Of hij kwam op 6 kilowatt uit als we hadden geïsoleerd.
Ja.
De investering, omdat het een bergzoldertje was, omdat het een spouw was die redelijk makkelijk na te isoleren was en een kruipruimte daar was, was de klant voor €5.000 volgens mij klaar. In dat specifieke geval. En dat scheelt zoveel voor de toekomst.
Ja, ja, ja.
Die warmtepomp kon gehalveerd worden. Wat doet dat dan voor het verbruik voor de zonnepanelen? Maar vooral dadelijk, met dynamisch wat je schetst, wat gaat dat doen in de winter straks?
Ja.
Want dat wordt heel extreem. Daar zien mensen nog niet wat dat voor effect gaat hebben.
Nou, en dat is ja. Wat je nu beschrijft, hè? Dus die, want wat je beschrijft is die afhankelijkheden. Als je eerst die warmtepomp neerzet en je gaat dan je dak isoleren, dan is die warmtepomp eigenlijk 2 keer te groot. En dat is voor een warmtepomp echt vervelend, want die kan... Het wordt steeds beter, maar die kunnen niet zo laag terugmoduleren, noemen ze dat.
Ja.
Dus die staat dan eigenlijk altijd te veel vermogen te maken. Dan gaat die aan en uit en dat is niet goed voor hem. Dat maakt dit domein nog eens extra complex. Ik gaf net dat voorbeeld van die auto's. Maar dit is ook een beetje alsof je een auto in stukjes gaat kopen. Dus dat je eerst de carrosserie koopt en dan de motor en dan de wielen. En dat je er dus halverwege achter komt dat die motor die je eigenlijk nodig hebt niet in die carrosserie past.
Ja.
Die je geselecteerd hebt. Dus er spelen in dit domein een heleboel zaken. Ik denk en dat is wat het ook echt complex maakt. 1 is de technologie is voor veel mensen spannend omdat ze het niet kennen en ook niet weten hoe ze zich daartoe moeten verhouden. 2 is, de volledige verduurzaming vraagt een stappenplan in een bewegende wereld met veranderende regelingen aan de overheidskant, vernieuwde inzichten, nieuwe techniek die komt, moet ik daarop wachten of ga ik nu al? En het 3e is die leverketen. Dus de fabrikant en de installateur zijn vaak niet dezelfde en de installateur van de warmtepomp is weer een andere installateur dan die van de zonnepanelen of de batterijen of de isolatie. Dus je hebt ook nog eens met heel veel partijen te maken. Nou, deze 3 dingen bij elkaar maken het gewoon super complex om daar een keuze in te maken. En wat weet je ook van jezelf, als je twijfelt, dan doe je niks. Nou, en ik denk dat wat we zien in de markt op dit moment is dat mensen denken, ik vind het te spannend, ik ga niet duizenden euro's uitgeven als ik er niet helemaal van overtuigd ben dat dit mij echt gaat helpen.
Ze zijn ook bang voor de volgende stap, hè?
Tuurlijk.
Dus dan hebben ze een stap gezet en dan denken ze, oh, net zoals die zonnepanelen, dan denk je nu van, had ik dat wel moeten doen? Kijk, en wij kijken ook zonder saldering, zonder regelgeving, hoe interessant is het, waarvan is het de basis voor de toekomst?
Ja.
Dan weet je gewoon, altijd nemen.
Precies.
Maar... De consument denkt, ja, nee, dit...
Maar dat komt omdat jij snapt dit supergoed. Ja. En alle mensen die hier vandaag zijn, die snappen het supergoed. Want die zijn dagelijks hiermee bezig.
Ja.
En die kunnen dus heel goed beargumenteren. En die maken die rekensommetjes heel veel keer. Maar voor de gewone consument is het allemaal superspannend. En daar komt ook nog iets bij. En dat is natuurlijk dat de regelgeving op dit moment ontzettend vaak verandert.
Ja.
Dat hebben we met de saldering natuurlijk gezien wat voor desastreuze effecten dat heeft. Dus het is, ik zou ook zeker een oproep willen doen aan de overheid. Joh, hou nou regelingen constant.
Ja.
Gelukkig blijft de ISDE-subsidie het komend jaar voor vrijwel alle categorieën min of meer gelijk. Dus dat is heel fijn. Maar ook andere regelingen vanuit de overheid moeten gewoon constant zijn. Want dan geef je mensen met zo'n lang verduurzamingspad gewoon een helder perspectief. Het is al moeilijk genoeg.
Zeker. Een paar korte vragen nog voordat we afsluiten.
Ja.
Ik vind het wel leuk. Probeer ze zo kort en bondig te beantwoorden. Want dan kunnen we leuk...
Is het moeilijk hoor, voor iemand die graag verhalen.
Ja, maar ik hou ook van praten. Dus dat is het. Maar om de consument wat goede informatie mee te geven, is het ook belangrijk dat we een paar quick questions hebben waar ze echt iets van leren. Als je het niet weet, moet je het zeggen. Grootste misvatting als het gaat over batterijsystemen?
Maar dit is niet echt mijn domein. Maar ik denk dat je naar autonomie moet streven.
En autonomie voor
dus de dat je die... batterij groot genoeg is om je huis een dag te voeden zonder dat het net dat kan.
En waarom?
Omdat dat doodzonde is. Dit is een situatie die niet heel erg waarschijnlijk is dat die voorkomt. We hebben in Nederland de kortste outage per persoon per jaar in de wereld. Of bij een van de kortste.
Ja.
Dus het is... echt niet realistisch om te verwachten dat de stroom hier langdurig uitvalt en dat je zulke investeringen in batterijen moet doen. Dat is zonde van je geld. Het is zonde van de resources, de materialen die erin zitten. Ik denk dat dat echt een misvatting is.
Ja, dus jij zegt eigenlijk, tenminste, wij sturen heel erg vaak op kleine systemen, ook omdat we weten hoe snel die bijvoorbeeld 's ochtends leeg is en dat soort. Dus daar ben je het mee eens. Gewoon echt kijken per situatie. Wat is je sluipverbruik? Wat is je nachtverbruik? Hoe verhoudt zich dat naar de winterperiode?
Want ja, je wilde een kort antwoord, hè? Ja. Dus ik ga toch één bijzin maken. Ja. Dit heeft natuurlijk te maken met wat je beoogt. Maar als je zegt, ik wil een batterij hebben om de pieken uit mijn verbruik te halen, zodat ik 's avonds om 6 uur niet 60, 70 cent per kilowattuur betaal om een dynamisch contract.
Ja.
Dan moet je kijken hoeveel je dan verbruikt en daar moet je batterij op toegerust zijn. En dan sappelt hij dat de rest van de dag wel binnen via je panelen of via je lage tarieven in de middag.
Heb ik nog een quick question? Want nou zeg je iets heel belangrijks, iets heel interessants. Denk je dat er in Nederland piekbelasting komt voor de consument?
Ik zou het supergoed vinden, eerlijk gezegd. En ik denk, ik kan me ook tegelijkertijd voorstellen dat mensen dat echt beangstigend vinden. Oh, dan wordt het allemaal weer duurder.
Ja.
Maar ik geloof er heel erg in dat het de ultieme prikkel is om mensen inzicht te geven in hun verbruik en beter te laten nadenken over wanneer ze dat kunnen doen. Ik ben opgevoed, maar goed, ik ben zo langzamerhand de boomer, maar ik ben opgevoed met dat we wasten 's avonds.
Ja.
Dagtarief en nachttarief.
Ja.
Die dynamische contracten is niks om je bang voor te zijn. Het is hetzelfde als dag en nacht. Het is alleen in veel kleinere blokjes verdeeld. En het is naar andere momenten verschoven. Naar andere momenten van de dag. En het fluctueert ook een beetje over het jaar heen. Maar op zichzelf is dat niet iets nieuws. En ik ben daar heel erg voor om mensen vooral inzicht te geven in hoe ze hun kosten kunnen beïnvloeden door hun gebruik te spreiden. En daar hebben tegenwoordig heel veel energiemaatschappijen prachtige appjes voor. En om ze daar met prijsprikkels ook toe aan te zetten.
Ben jij dus, mag ik hieruit aannemen dat je voorstander bent van dynamisch?
Zeker.
Ja, je hebt thuis ook een dynamisch contract?
100%.
Kijk.
Natuurlijk, anders kan ik er niet over praten.
Nou,
wil je wel zeggen, Kai, en dat vind ik echt, dat heeft mezelf ook verbaasd, ondanks dat ik in deze markt werk, is het appje en het inzicht dat het me geeft, heeft me nog veel meer gebracht dan ik had gedacht. Ja. En dat is dus, ik gun het iedereen, dat iedereen ook snapt hoe dat in elkaar zit, hoe die prijsvorming zit, want dan kan je erop sturen.
Weet je wat ook leuk is? Heb je nou een vast contract, wil je niet over op dynamisch, koop een dongel. Puur voor het feit, op je PE-meter, puur voor het feit dat je grip krijgt op je situatie.
Exact.
Ik was hier 10 jaar geleden mee bezig en dan zag je dus, wij konden, laat ik maar zeggen, uit de data, en een consument kan dat ook, zien wat ze moeten vervangen of niet. Het wordt een simpel rekensommetje. Waarom? Heb je bijvoorbeeld een vriezer die niet goed doet? Die zit in je sluipverbruik. Ja. Je sluipverbruik is veel te hoog. Je zet je vriezer uit. Je kijkt wat er vanaf gaat.
Ja.
En je weet, je kan het doorrekenen, want het is sluip 24 uur verbruik. Je kan dat tegen je tarief afzetten. Ja. Je kan je investering terugzien en je bent er.
Ja, maar dit is, psychologen zeggen dit natuurlijk al over allerlei dingen. Hè. Als je mensen inzicht geeft in de effecten van hun gedrag, en of dat nou is met een smartwatch, waardoor ze begrijpen hoeveel ze nou eigenlijk lopen op een dag en hoeveel calorieën ze verbruiken, of je geeft ze inzicht in voeding, of je geeft ze inzicht in hun financiële stromen, dan zijn mensen in staat om hun gedrag te veranderen. In ieder geval makkelijker dan zonder dat inzicht.
Ja,
en dat geldt ook voor je energieverbruik. En daarom is dat inzicht echt cruciaal en daar zijn dynamische contracten echt een heel goed middel voor. Als je geen dynamisch contract hebt en je hebt wel die dongel, dan begin je het al een beetje te begrijpen.
Ja.
Met het dynamische contract ben je ook in staat om de voordelen ervan te pakken. Door op de lagere, de goedkopere momenten van de dag je apparaten aan te zetten. Ik vind het een leuk spel. Maar goed, ik ben in de luxe positie dat ik mijn auto aan mijn eigen huis kan laden. Dat ik een
je zit ook in de branche natuurlijk.
Ik zit in de branche, dus ik begrijp wat ik doe. Ik heb zonnepanelen op mijn dak. Dat moeten we ons ook realiseren. Lang niet iedereen woont in een huis waar zonnepanelen op kunnen. Dus dit is ook een verhaal, hè, dat je dat helemaal in eigen hand kan hebben, dat niet voor iedereen geldt.
Ja.
Maar ik vind het wel een goed streven dat voor iedereen die dit kan, dat we dit ook zeker mogelijk maken.
Jij moet sowieso dadelijk door. Laten we even opstellen. Ik wil jou bedanken voor jouw tijd, Paul. Blijf vooral luisteren. Er komen nog meer afleveringen van iedereen die er vandaag is geweest. Dus bedankt nogmaals en voor het leuke gesprek.
Ik vond het een superleuk gesprek. Dankjewel.
Top.